Goedenavond allemaal. Iedereen dank aan Insulogie voor die inleiding. Het is altijd leuk om terug te keren naar mijn alma mater. Ik woon trouwens ook in Gent, ook al werk ik in Antwerpen. Ik ben inderdaad met de Cariben bezig. Ik zie wel dat er hier heel veel studenten zijn, dus die weten al veel van Latijns-Amerikaanse literatuur. Maar doorgaans, als je dus over dat hele Latijns-Amerikaanse gebied kijkt, dan in vertaling althans, zijn er vrij veel werken vertaald van de grote boomschrijvers. Ik heb ze daar in een jonge versie nog even getoond. Als ik zo een beetje kijk naar de vertalingen, zie je nog altijd veel werken van Cortázar, García Márquez, Fuentes en Vargas Llosa. Vargas Llosa, de enige die nog leeft van de boomschrijvers. Dat waren de schrijvers uit de jaren 60 die Latijns-Amerikaanse literatuur echt op de kaart gezet hebben. Nu is de Latijns-Amerikaanse literatuur gewoon een van de vele literaturen die gewoon daar aanwezig is. En als je... Je ziet daar helemaal bovenaan een klein eilandje en dat is Cuba. Dus uiteraard is het zo dat Cuba maar een heel klein deeltje is van dat enorme continent dat meestal in zijn geheel dus als Latijns-Amerikaanse literatuur wordt beschouwd. Maar de meeste mensen zullen waarschijnlijk Cuba meer associëren met het tropisch paradijs. Als ik even een paar websites aandeed, dan zag ik bijvoorbeeld het volgende. Cuba is een feestje dat wacht op ontdekking. Ontdek mooie koloniale steden, hagelwitte stranden, salsa, sigaren, muziek en rum. Ik heb er maar van de eerste keer ook Buena Vista Social Club bij gezet, want dat is meestal de muziek die we kennen sinds de jaren 90, die door Ry Cooder gepromoot werd, toen een aantal oude knarren nieuw leven werd ingeblazen en zij de muziek van vroeger van Cuba eigenlijk weer tot hippe muziek maakte. Als je nu naar Cuba gaat, kan je er niet omheen. In elk restaurant worden die liedjes nu gespeeld. Dus Cuba is meer geassocieerd met wine, wipe und gezang. Ook al staat in het citaat niet echt wipe. Maar zon, zee en seks is een andere variant op dat gegeven. Cuba heeft bovendien nog iets speciaals. Het is niet alleen een tropisch paradijs, maar ook een tropisch communistisch paradijs. En ik heb daar de twee belangrijkste figuren, Fidel en Raúl Castro, even dus bijgehangen. Het is dus eigenlijk nog een laatste reduct waar het kapitalisme de oude communistische droom nog niet helemaal heeft stukgeslagen. En waar eigenlijk een soort ideologisch pretpark is ontstaan dat sommige mensen op die manier gaan bezoeken en zich dan ook in het groen kleden, zoals Fidel en Raúl dat ook soms doen. Het is dus een soort reservaat waar het communisme nog overleeft, ook al weten we dat de laatste jaren Cuba veel meer geëvolueerd is, ook naar een kapitalistisch systeem en er eigenlijk een heel duale economie ontstaat. Nu dus, er zijn een aantal projecties rond de Cariben en rond Cuba, meer in het bijzonder, dat het dus dat tropisch paradijs is. Dat is helemaal niet nieuw natuurlijk. Dat is eigenlijk iets dat al bestaat sinds de ontdekking van de nieuwe wereld. Toen Columbus dus op zoek ging naar een andere manier om naar dus China en Japan en zo te gaan, vond hij op zijn weg blijkbaar iets anders, eilandjes eerst, die duidelijk niet tot het Aziatische gebied behoorden. En eigenlijk in zijn zoektocht naar dus die zeeroute naar Azië, stootte hij dus op in zijn eerste reizen al op Cuba. Dat toen nog een andere naam had, Juana. En in zijn dagboeken vertelt Columbus dus over die nieuwe wereld. En in het begin wordt er dus een associatie gelegd met een zeer idyllische, paradijselijke wereld. Hij schrijft in zijn dagboeken dat de mensen naakt rondlopen. Uiteraard hebben de vrouwen een heupdoekje op een bepaalde plaats. Maar voor de rest lopen ze helemaal idyllisch rond in dat paradijs. En het gaat over mooie, naakte mensen. Er wordt een soort utopische wereld door Columbus geschilderd in zijn dagboeken. Even terzijde, van in het begin gaat hij ook al het hebben over de kannibalen, die etymologisch soms verwant zijn met de carib canib, dus een dystopisch beeld geven van datzelfde eiland. Dus die twee beelden staan eigenlijk al naast elkaar van in het begin. Als ik dan in Santo Domingo deze postkaartjes vond, vond ik dat wel heel toepasselijk. Sorry, ik heb een paar dingen met mijn gasten, Eveline, had dat nog wat. Als ik die postkaartjes zag, dan zag ik eigenlijk een bestendiging van het paradijselijke, de projectie vanuit Europa op die eilanden en meer bepaald op Cuba ook. Want hier zie je dus de drie boten waarmee Columbus naar de Nieuwe Wereld gevaren heeft. En dus in zijn eerste ontdekkingsreis daar. En die hadden een naam, dat waren trouwens bijna altijd vrouwennamen. En dikwijls waren dat een naam van prostituees, maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen. En La Niña, La Pinta, Santa Maria is uiteraard geen prostituee, zoals u wel kan vermoeden. Maar we weten dat oorspronkelijk die woord een andere naam had, van is vervangen door Santa Maria, om de zaak een beetje dus, meer in de goede richting te voeren. Je ziet ook dat daar drie vrouwen bij die boten staan, die de boten aantrekken en voorttrekken. En u ziet ook dat het schaars geklede vrouwen zijn en dat ze heel sensueel naar de toerist en naar de koper van het kaartje kijken. En die vrouwen hebben een kleurtje en dat zijn mulatten. Uiteraard is dat een anachronisme, er waren geen mulatte vrouwen toen Columbus dus aankwam op die eilanden. Die zijn dus maar vrij vlug wel ontstaan, maar toch niet dus bij de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Die projectie van de Cariben als een sensuele vrouw en het hele eiland wordt eigenlijk gezien als een sensuele mulat dikwijls. En dat is iets dat door de eeuwen heen zeer sterk dus aangemoedigd is in allerlei geschriften en dus weergegeven is in allerlei geschriften. En het is zo dat in de eerste belangrijke roman van Cuba, die in 1882 werd geschreven, de mulatte vrouw, eigenlijk de titel geeft aan het eerste Cubaanse werk dat dus al als zodanig gekend is. Dat is Cecilia Valdez van Cirilo Villaverde, die in dat werk een relatie beschrijft van een blanke man die een relatie heeft uiteraard met een blanke vrouw en daarmee trouwt, maar ook daarnaast een relatie heeft met een mulatte vrouw en dat is Cecilia Valdez, een weeskind die de bijnaam heeft de bronzen Venus. Dus geen witte Venus, maar een bronzen Venus. Een bronzen Venus en die een soort femme fatale is. Niet te donker. Hier staat ze wel een beetje donker in dat standbeeld dan hier van als ik bevind sinds 2004. En daar in dat boek wordt weer datzelfde cliché, diezelfde projectie weergegeven. Waarbij de blanke vrouw dient om te trouwen, de zwarte vrouw dient om te werken en de mulatte vrouw dient om te vrijen. Het boek dat ik vandaag wil bespreken, of toch iets erover zeggen, gaat eigenlijk voort op datzelfde beeld. Want in het boek gaat het over een, vooral in meeste van de verhaaltjes, dus het is een geheel van kleine gefragmenteerde verhaaltjes. Het gaat dus over Pedro Juan, die zichzelf een tropische roekeloze macho noemt en die ook regelmatig, heel regelmatig, eigenlijk om de drie bladzijden min of meer, wel met een of andere vrouw iets aan de hand heeft. Het is dus een journalist, maar die zijn job verloren is en overleeft door verschillende jobs te doen en die zijn belevenissen vertelt. Maar eigenlijk volledig losgeslagen is en van de ene relatie in de andere overgaat. En in dat boek wordt de underground van Havana naar voren gebracht. En u ziet hier een citaat dus van een van de vrouwen die hij op het oog heeft. En daar komen alle clichés eigenlijk al naar voren die geassocieerd worden met de typische mulatin. Ze was een ongelooflijk mooie vrouw met een witte rok en een stevige kont. Komt altijd naar voren, dat lichaamsdeel. Breed, goed op zijn plek. Zo'n mulatin gooit het hele panorama in de war. Het is niet alleen die kont, het is die vrouw als geheel, warmbloedig, sensueel, met een strakke jurk die haar kaneerkleurige huid vrijlaat. Het zijn mulatinnen die in een bepaalde cadans lopen. Ze weten dat ze het helemaal onder controle hebben en ze hebben een ongelooflijke houding. Ze bewegen zich door het leven terwijl ze overal om zich heen verwarring en destructie zaaien. Op basis van dit en andere citaten, en eigenlijk ook omdat ik dat toch een heel weerkerend fenomeen vind, heb ik mijn verhaal met nogal een provocerende titel gegeven. Cubaanse literatuur, meer dan pornotropics. Als ik dan begon te googlen, kwam ik op allerlei rare sites. Dus ja, dat was misschien niet zo'n goed idee om dat zo te noemen. Blijkbaar is het niet zo kosher als je dat intikt. Maar het is een concept. Je zou ook het kunnen hebben over sexscape, als je dat liever hoort. Maar goed, het is een concept dus waarin het eigenlijk gaat over de projectie vanuit het Europese perspectief, waar gebieden zoals Afrika of Amerika vanuit de Europese blik worden benaderd en waar er dus eigenlijk een soort erotiserende blik op dat op die andere gebieden wordt geprojecteerd en waar ook dus de verboden seksuele verlangens en de vrees ook tegelijkertijd wordt weergegeven. Dus het is een projectie en een beeldvorming vanuit een koloniaal perspectief eigenlijk dat nog altijd doorleeft. Ik wil dat een beetje in een ruimer kader zetten, want ik ga hier niet een uur lang over Pedro Juan Gutierrez zijn werk praten, maar wel dat in een ruimer kader zetten. Ik had eigenlijk een beetje, dus, omdat dat de opdracht was van mijn collega, en ik luister altijd heel goed naar wat ze zegt, ik durf nooit tegenspreken. Dus ze had me gezegd, ja, het moet een vertaalboek zijn. En toen ben ik eens gaan kijken wat van Cubaanse literatuur vanaf 1990 vertaald is. Enerzijds heb je dus klassiekers, ik noem dat zo, dus van Alejo Carpentier, de persoon over wie ik gedoctoreerd heb, het werk over wie ik gedoctoreerd heb. En Guillermo Cabrera Infante, dat zijn dus klassiekers. En bij Guillermo Cabrera Infante gaat het over het nachtleven ook van de jaren 50, dus voor de tijd van Fidel Castro. Dus daarin heb je eigenlijk ook wel erotische scènes. Bij Carpentier is het eerder Zweedse gymnastiek dikwijls. Maar goed. Maar dan kijk ik naar andere boeken die geen klassiekers zijn binnen de Cubaanse literatuur. En daarin, zoals in vertaalpolitiek gebruikelijk is, zie je dat een aantal schrijvers, eenmaal ze één werk vertaald hebben, dan een andere vertaling bij krijgen. Maar je ziet daar ook Lonely en Alleen. Dus bovenaan staan Pedro Juan Gutierrez met maar één vertaald werk. Dirty Havana, het werk waarover ik het zal hebben. Hij heeft nogthans in totaal nu al ongeveer 17 boeken geschreven. Maar het enige werk dat van hem vertaald is, is Dirty Havana. Wat mij ook opviel bij die werken is dat de covers eigenlijk heel vaak speelt met precies die projectie van de Cariben met de clichés van de oude auto's van de jaren 50 of met de vrij sensuele dus covers. En ik heb er een paar weergegeven van die vertaalde werken. Vooral het werk van Ana Lucia Portela, een heel interessante Cubaanse schrijfster. Die cover viel mij echt enorm op en ook dus de tekst die erbij staat. In de jaren 90 in Cuba, waar voedsel en drank op de bon staan, leidt een mooie en op seks beluste jonge vrouw een woest bestaan. Ik weet niet of ik nu hetzelfde boek gelezen heb, maar dat is eigenlijk het hoofdpersonage. Het is een hele vette, dikke vrouw, die heet Feta. Ja, ze heeft wel seksuele relaties en zo, maar ja, ik weet niet, die cover en die begeleidende tekst is toch erg misleidend. Niet alleen de cover is misleidend, maar ook de vertalingen van de titels. Nu ja, ik weet dat ook een hele politiek is natuurlijk, en vertalen van titels, en dat daar restricties zijn. Maar het viel mij toch op dat voor Livadia, wat verwijst dus naar Rusland, en dat was het zomerverblijf van de Tsaren was daar. Dat wordt dus vertaald met nachtvlinders van het Russische Rijk. Er is een personage van Issa, een Russische hoer, die erin voorkomt. Maar dus er wordt duidelijk verschoven naar het meer sensuele, erotisch gerichte. Ook misschien toch het werk van Padura, Vientos de Quaresma. Dus het gaat over bepaalde winden die waaien tijdens de vasten. Dat wordt dan vertaald met chaos van gevoelens. Uiteraard spelen daar misschien ook wel andere elementen bij, maar het viel mij toch op dat dit zo vertaald werd. Het werk van Pedro Juan Gutierrez heeft er twee. Dus zowel de cover als de titel gaan eigenlijk spelen met die projectie, met die stereotypen. Enerzijds ziet u dus dat de titel Dirty Havana is. Dus in het Spaans is het Trilogia Sucia de Havana, dus de vuile trilogie van Havana. Wat ook al niet zo proper is. Maar anderzijds dus, ziet u ook dat de cover een schaars geklede vrouw vertoont die aan het roken is. En die eigenlijk misschien wel een hoertje zou kunnen zijn of een ginetera. Ik kom daar direct op terug op die term. Het is eigenlijk zo dat, zoals ik al gezegd heb, dat Trilogia Sucia de La Habana, het werk dus dat Pedro Juan Gutiérrez geschreven heeft tussen 1994 en 1997, eigenlijk bestaat uit drie bundels kort verhalen. Mensen die dit bekeken hebben, zullen dat gezien hebben. En er zijn dus drie delen. Het eerste deel heet Verankerd in Niemandsland, het tweede Niks te doen en de derde Smaak naar mij. En binnen die drie delen zijn er dan allemaal nog heel korte verhaaltjes. Het is een heel gefragmenteerd boek dat eigenlijk niet bedoeld was om in één geheel uitgegeven te worden. Het is namelijk zo dat Pedro Juan Gutiérrez dat had proberen te slijten in Santiago de Cuba. Hij had daar een uitgever gezocht, maar dat werkte niet. Hij was toen ook nog maar beginnen schrijven, dat was eigenlijk zijn eerste werk. En in de jaren 90, want het is dan dat hij dat dus geschreven heeft en ook probeerde uit te geven, was het zo dat Cubaanse auteurs ook mochten beginnen publiceren in het buitenland. En in Cuba waren er heel veel restricties vroeger, tot de jaren 90 voor de schrijvers, maar vanaf de jaren 90 mochten ze ook in het buitenland publiceren. Dus dat heeft te maken met de economische crisis waar ik direct ga ingaan. En vanuit Spanje vooral werd er eigenlijk actief gezocht naar Cubaanse werken, want ze wilden een soort meeboom creëren in Spanje, want in Spanje zelf waren ze maar desperately seeking naar de post-Franco-roman die maar niet kwam. En ze hadden dus ja, een markt en ze moesten toch iets vinden om dat te vullen. Ze wilden ook een rol spelen ten opzichte van Cuba. Er waren daar ook een aantal Cubaanse exiles die eigenlijk daar dat ook stimuleerden om Cuba meer te promoten. En dus het manuscript van die drie deeltjes kwam terecht bij Jorge Herralde van Anagrama. En die vond de titel uit en promoten Pedro Juan Gutiérrez als de Cubaanse Bukowski, die hij toen nog niet gelezen had, Pedro Juan Gutiérrez, of de Tropische Miller. Dat boek is dus niet gepubliceerd, werd niet gepubliceerd in Cuba, is nog altijd niet gepubliceerd in Cuba. Het is nog het moment niet, vinden ze daar in Cuba. Dus door die titel, die eigenlijk dan gegeven werd een beetje door de uitgever, wel in samenspraak met Gutiérrez. En door de publicatie in Spanje is dat boek eigenlijk ook al geëxotiseerd op zich, hè, want het werd dus niet in Cuba gepubliceerd. En dat boek heeft dan een enorm succes gehad, werd in 22 talen vertaald, dus ook in het Nederlands. De auteur zelf, zoals u ziet, speelt ook handig in op het macho gegeven, heeft een sigaar in de hand, heeft een glas rum in de hand. En dus u ziet dat alle ingrediënten die ik daarnet opgenoemd heb, hier ook aanwezig zijn. Het is een auteur die de hele tijd als journalist gewerkt heeft. Eigenlijk komt hij niet uit Havana, uit Matanzas. En heeft hij eigenlijk door een, ja, een speciale beurs kunnen journalistiek studeren. Dat is het typische van Cuba, dat daar mogelijkheden worden geboden aan mensen die niet zo een goede achtergrond hebben. En hij heeft dan lange tijd journalist geweest. Maar dus in de jaren 90 had hij heel weinig werk om handen, want er was er heel weinig papier. Ik kom daar direct op terug. Toen was ook zijn persoonlijk leven een beetje een desaster. En dan is hij dus beginnen die verhaaltjes schrijven die terug te vinden zijn in het boek, wel met een gefictionaliseerde swing erin. Dat in verband met dus deze auteur. Ik ga nog even terug naar die cover, want u ziet dat er niet alleen een licht geklede vrouw, schaars geklede vrouw staat op de cover, maar dat ze zich ook in een heel ruïneachtig geheel zich bevindt. Het is namelijk zo dat het boek, dat ziet u ook al vanaf de eerste bladzijde van het eerste verhaaltje, dat het boek zich situeert dus in de jaren 90. En dat is wel een heel bijzondere periode voor Cuba. Dat is gekend dus als een periode van grote problemen, waarin er een groot verval optrad van de huizen. Nog meer, ze traden nog meer in verval dan in de jaren 60, waar het ook al eigenlijk al begon. Pedro Juan Gutiérrez situeert heel zijn verhaal in een soort gestutte ruïne, want eigenlijk is het niet meer dan dat. En gedraagt zich een beetje als een ruïnoloog. Hij is trouwens niet de enige schrijver die dat doet. En hij lacht daar ook een beetje mee dat de toeristen dat mooi foto's van maken. Trouwens, dat wordt ook zo nog verkocht nog tot vandaag in Cubana Travel. Ik vond dat vrij genaardig. Dus Havana is een oude stad, deels gerenoveerd. Maar voor het grootste gedeelte is de oude stad nog steeds heerlijk in verval. Dit geeft Havana haar charme. We love Havana. Dus dat wordt ook gepromoot. Dus vanuit toeristische hoek is natuurlijk wel iets anders om daarin te wonen. Pedro Juan Gutierrez situeert dus heel zijn werk in zo'n huis dat ook half in de ruïne staat. En daar wordt ook aan gerefereerd in het boek op verschillende momenten. Ik ga een beetje meer in op die historische context, want dus de jaren 90, dat was het einde van de steun van de Sovjet-Unie aan Cuba, dat de jaren 90 heel sterk werd gesponsord door dus de Sovjet-Unie. Enerzijds dus valt die steun weg, anderzijds gaan de Verenigde Staten nog meer de greep op Cuba vergroten door nog een sterker embargo te voeren tegen Cuba. En dus we zien dat Cuba meer en meer dus geïsoleerd geraakt. Vanuit dus het regime probeert men daaraan te verhelpen aan de economische instorting die dus de val van het ijzeren gordijn met zich had gebracht en die dus de slechte relatie met de Verenigde Staten ook zeker niet bevorderde. En men heeft dus geprobeerd in de jaren 90 om het toerisme sterk aan te zwengelen op een heel vlugge manier. De dollar werd ook legaal. Vroeger mocht je geen dollar in je hand hebben, want dan vloog je in de gevangenis. Maar dus in 1993 werd de dollar legaal. Later werd dat dan vervangen door een converteerbare peso. Er werden buitenlandse investeringen aangetrokken. De Cubanen begonnen dus eigenlijk van toen af een beetje in die duale economie te leven, want met hun eigen geld konden ze niet veel doen. De grote drijfveer was, we moeten dollars vinden om dan bepaalde dingen te kunnen kopen die niet meer voorhanden zijn. Zoals u misschien wel weet, in een vorige slide werd daaraan gerefereerd, had men in Cuba dus een bonnensysteem om aan de basisbehoeften te voldoen. Dus de Cubanen kregen dus elke week eigenlijk een aantal basisproducten of maandelijks voor andere dingen. Maar dat viel dus ook gedeeltelijk weg. Nu, Cubanen zouden geen Cubanen zijn als ze dat niet proberen op te lossen. En de drie sleutelwoorden zijn inventar, luchar y resolver. Dus ze moeten iets uitvinden, ze moeten vechten, ze moeten oplossingen vinden. En die oplossingen, daar wordt ook veel naar aangerefereerd in het boek van Pedro Juan Gutierrez. Pedro Juan zelf, dus de fictieve alter ego van Pedro Juan Gutierrez, is zijn werk eigenlijk kwijt en doet allerlei klusjes om te overleven. En ik heb er hier een aantal opgesomd. En dat kan gaan van allerlei dingen verkopen. Het is ook trouwens slecht vertaald. Het is geen langoustine die worden verkocht, maar kreeften. Maar dat is langoustina in het Cubaans, Spaans. Er wordt ook allerlei aan vleeshandel gedaan, want de Cubanen zijn verzot op vlees, ook al leven ze vlak aan de zee. En dus er worden allerlei ersatzen van vlees gezocht. Op een bepaald moment is hij gewoon de pooier van een van zijn vier vriendinnen. Twee zijn het die vooral gaan hoeren op de Malecón. De Malecón is dus de kust, in Havana. Hij zelf gaat zich ook wel eens prostitueren. Hij doet dus van alles en nog wat. Hij is ook op een bepaald moment drumleraar, ook al heeft hij geen enkel idee van, voor een buitenlander ook al heeft hij geen enkel idee van hoe dat werkt. Dus men tracht op allerlei manieren te overleven. Dus Pedro Juan is daar ook een voorbeeld van in dit boek. En ook wordt de scheiding tussen het platteland en de stad min of meer vervaagd. Want overal worden kippen en varkens gekweekt tot in de badkamer toe, tot in het bad toe. En kon je dus dat soort van tafereeltjes zien op straat, dus een varkentje. En dat als soort mascotte dient. Dikwijls, en er is daar ook veel literatuur over. Hè. Ik heb daar een heel hoofdstuk over geschreven in mijn boek. En om duur ja, willen ze dat varken dan niet doden, omdat ze dat zo schattig vinden. Zo. Dat is wel grappig. Een andere manier natuurlijk om een oplossing te zoeken is een pijnlijkere manier. Dat is, er is een hele... in 1994... hadden de Cubanen een officiële boot gekaapt en zijn daarmee naar Miami gegaan. En er is dan een hele opstand ontstaan. Dat is de crisis van de balseiros, van de bootvluchtelingen. En dat is echt een moment geweest waarop Castro dan gezegd heeft, oké, jullie mogen weggaan als je dus geen... als je het niet meer ziet zitten hier. Castro heeft dat ook gedaan. Hij heeft wel en toe zo van die ja, een soort... stoomaflaten procedures gebruikt. Dat is heel interessant. Ook in 1980 heeft hij dat gedaan. En hier ziet u dus dat dat ook in de kunst zeer sterk naar voren gekomen is. Het hele eiland Cuba is een plot volgens Sandra Ramos. En hier, nog even refererend aan dus die karvelen van Columbus, maar de geschiedenis van de navigatie eindigt in dat soort vlotten. En heel vaak gebruikten ze autobanden om dan die toch heel gevaarlijke overtocht naar Florida te wagen, waar heel veel mensen dus door de haaien zijn opgegeten. Ook dat wordt regelmatig in het boek vermeld. En dus al vanop het eerste verhaaltje zien we dus dat ze refereren aan een vlot. En dat is eigenlijk allemaal een verwijzing naar die situatie. En hier dan de laatste manier om aan dollars te komen is aan prostitutie doen. Ik heb het al even aangehaald bij de jobjes van Pedro Juan. Vooral vrouwen en vooral mulatte vrouwen worden dus gaan ook soms hooggeschoolde vrouwen gaan gewoon dollars bij verdienen door dus met toeristen op stap te gaan en zich dan te laten betalen. Die hoeren hadden een bepaalde naam toen, dat zijn de gineteras, en ginete is een ruiter. En het is zo dat prostitutie in Cuba illegaal was, is eigenlijk nog altijd. Vanaf 1960 had Castro daar een oplossing voor gevonden. Alle hoertjes werden taxichauffeur, er zijn daar even grapjes over gemaakt ook. Het is nu zo, waarom heb ik die foto daarbij gezet van Tropicana Castro? Wilde dan nog even verwijzen naar de manier waarop vroeger weer heel met veel projectie naar Cuba werd gekeken. En voor 1959 was Cuba eigenlijk min of meer een soort casino, een soort grote hoerentent voor de Verenigde Staten. En er waren allerlei casino's en shows. En de enige show die Castro overgehouden heeft, die dus de toeristen nu nog altijd kunnen zien, is die show in Tropicana. Een beetje als een herinnering aan hoe het vroeger was en nu het niet meer zo zou mogen zijn. En ook al kwam die prostitutie in de jaren 90 dan heel hard op. En dat was geen georganiseerde prostitutie, dat was niet met pooiers en zo. Maar dat was dus echt een overlevingsmechanisme. Nu is dat iets verminderd weer, blijkbaar. Ze hebben mij toch gezegd dat er minder rondlopen op de Malecón. Dus we zien dat in die context dus dat boek geschreven wordt. En die geniteras, ook dat wordt in het boek vermeld. En daar wordt eigenlijk weer gelachen met de projectie van de Europeanen op Cuba. Ik heb hier twee citaten weergegeven. Ik zal er misschien eentje van lezen. Pedro Juan ziet op een bepaald moment een toerist op een andere plaats, een beetje verderop. En hij beschrijft die als volgt. Hij had alle kenmerken van een Europese reiziger, tot en met zijn olijfgroene rugzak. En want dat is dus de kleur van Fidel en zo. De avontuur die het tropische woud exploreert en naar hoeren luistert om zijn horizon te verbreden. De magnifieke tropen, vochtig en wellustig. De tropen binnen het bereik van ieders budget. Dat is dus een van de vele citaten die dus in dat eerste boek voorkomt. En Pedro Juan Gutierrez gaat dus in dat boek, zoals ik al gezegd heb, de belevenissen van zijn alter ego beschrijven en ook van andere mensen. En eigenlijk zijn die beschrijvingen soms beter als hij het niet over zichzelf heeft. Dit boek behoort tot een hele cyclus. Hij heeft dat echt wel uitgemolken en ik zeg het wel zo, want het begint een beetje te vervelen soms over al de... seksuele exploten die hij heeft. Die Pedro Juan behaalde in dat boek, wat ik eigenlijk het interessantste vind, maar niet vertaald is, in het Nederlands toch niet, waar hij het over een andere figuur heeft. Het is over Rey, Reinaldo. En waarin hij eigenlijk ook een marginaal beschrijft, die ook wel veel met seksuele elementen, seksuele exploten bezig is. Maar ik vind dat toch wel een interessanter boek soms dan het eerste dat wel vertaald is. Maar dat natuurlijk wel enorm een impact gehad heeft. We weten dat hij die boeken allemaal situeert in Centrum Havana. Misschien kunnen we even proberen luisteren naar wat Pedro Juan Gutierrez daar zelf over zegt en dan de link maken met de seksualiteit en literatuur.
Hace 20 años que vivo aquí en el centro de Habana. Este es el centro de la ciudad, un barrio muy parecido a La Habana Vieja, un barrio muy antiguo, y de algún modo eso ha influido de manera decisiva en lo que yo escribo. Y la base de la escritura, la base de la literatura es el asombro. Es decir, si tú no te asombras con algo, no puedes escribir. De las cosas rutinarias, de las cosas monótonas, normalmente uno no escribe. Uno escribe de lo raro, de lo extraño, de lo que te asombra realmente. Y eso es lo que me ha pasado con este barrio. Centro Habana a mí me asombra todos los días. Vine para acá ya con 37 años. Y a los 44 empecé a escribir Trilogía Sucia de La Habana. Es decir, cuando llevé 5 o 6 años viviendo en este barrio, pues inmediatamente me impregnó el ambiente del barrio y comencé a... Pero quizás un poco de vocación que uno tiene por las zonas más oscuras del ser humano a mí me interesa mucho. No me interesan las zonas iluminadas, hasta ahora nunca me han interesado. Me interesa más la oscuridad, me interesa más la parte tenebrosa del ser humano. Creo que se revela mucho más el ser humano en aquello que tú tratas de esconder. Aquí hay de todo menos aburrimiento. Fue un barrio, estamos muy cerca de un barrio que fue el barrio de prostitución principal, el barrio de Colón. Aunque han pasado casi 50 años de prohibición legal de la prostitución en Cuba, pues de algún modo ese ambiente pues se queda impregnado en la gente, ¿no? Es un lugar muy fuerte y a mí me gusta.
Dus hij zegt dat hij zich laat leiden door verwondering en dat hij vooral geïnteresseerd is door het obscure, het verborgene. En dat hij dat dus situeert in Centro Havana, dus een wijk tussen La Habana Vieja en El Vedado. En dat dat dus dicht bij de prostitutiebuurt van vroeger lag. En het is dus ook het seksuele, dat behoort dus ook tot die donkere kanten van de mens. Ik kan niet meer naar voren. Mijn PowerPoint zit niet meer zitten. Wat zijn de recensies van Duitsland van onder andere zit ik daar een recensie van Ilse Brugge, die heeft eigenlijk al gezegd wat ik hier wil zeggen, maar goed. Ik heb het daar opgelijst in verschillende talen. Enerzijds was ik daar een soort erosite gegaan, waar dat een boek dus ook stond. Er wordt om de 2 pagina's aan seks gedaan, ik heb dat niet zo verteld, maar even. U ziet weer dezelfde clichés die daar naar voren komen. Dan in het Duits klinkt dat dan genitaalproza als Havana. En de eerste logiek klinkt dat dan als Havana door de ogen van macho-patser. Dat is ook dat ik bijgeleefd heb, dat is dat eerste. En dan dus ook Look No Scrapples Are Deodorant, Filth and Lust from Our Men in Havana. Met een verwijzing naar Graham Greene. Dus vuiligheid en wellust. Dus het is eigenlijk een vies boek en ik moet daar nu toch over spreken. Seksualiteit is dus alomtegenwoordig in dat boek. En wat het meest opvalt zijn natuurlijk heteroseksuele relaties, natuurlijk niet, maar zijn heteroseksuele relaties, vooral met mulattinnen en soms ook met zwarte vrouwen. En in alle posities die u zich maar kan inbeelden en waar ik niet ga op ingaan. En vanaf de tweede pagina zitten we eigenlijk al letterlijk in de shit. Maar u moet het maar lezen als u het wil weten. Als u ideeën wil voor namen van vrouwen, ik heb daar een aantal namen van vrouwen opgelijst met wie hij dus relaties heeft en romances heeft en weet ik wat allemaal. En soms heel lange, durige romances, zegt hij. Maar zo romantisch is dat ook niet. Dus het heteroseksuele komt vooral naar voren. Uiteraard heeft dat alle feministen doen stijgeren en ook alle correct, politiek correct denkende mensen. Het heeft dus kritiek gekregen vanuit genderhoek en vanuit raciale hoek ook. Omdat uiteraard toch in veel van die scènes de patriarchale en de koloniale mechanismen eigenlijk blijven voortduren en bestendigd worden. Maar als je eigenlijk goed leest, dan zie je dat er ook vaak bepaalde scènes zijn waar de vrouwen het eigenlijk voor het zeggen hebben en dat ze eigenlijk gewoon dicteren wat ze willen en wat ze niet willen. Bijvoorbeeld ook Luisa, die af en toe gaat tippelen op de malecon, maar heeft eigenlijk Pedro Juan goed in haar greep. Ik weet niet of het een houtgreep is, maar goed. Soms wordt dus het rolpatroon doorbroken en wordt er eigenlijk ook wel door zo te hameren op de stereotypen en het racisme ook van mulatten ten opzichte van zwarte, wordt er eigenlijk gewezen op het voortbestaan van het racisme en van die stereotypen in Cuba. En Cuba dat altijd zich heeft voorgedaan als een land waar geen racisme meer is, dat eigenlijk dat racisme is weer naar voren gekomen precies in de jaren 90. Toen zwarte mensen die geen mensen in het buitenland hadden, die hen dollars konden opsturen of hen konden helpen vanuit het buitenland, eigenlijk een beetje gemarginaliseerd werden. En terwijl dus veel blanke of mulatte Cubanen meer mensen in het buitenland hadden. Want de exodus van de Cubanen in het begin van het Castro-regime was vooral blank. Hè. Trouwens, dat zwarte element, ja, die kritiek is dan ook doorgegaan in hip-hop, maar ik mag niet over muziek hebben. Hè. Dus naast de vele heteroseksuele relaties vind je hier en daar ook wel een lesbische relatie waar toch niet zo positief over geschreven wordt, nogal hard over geschreven. Maar wat me ook opviel, en dat is toch ook wel iets interessants, denk ik, is dat hij ook homoseksuele relaties vermeldt. Eigenlijk al van de eerste bladzijde is een verwijzing naar Allen Ginsberg, een van zijn grote voorbeelden trouwens, die hij heel veel leest. En waar hij een zin citeert, die dus toch niet te missen te verstaan is, I hope my good old asshole holds out. Op een ander moment gaat hij dus op bezoek bij een vriend die zelfmoord heeft proberen te plegen en die eigenlijk homoseksueel is. En daar geeft hij een heel ironische opmerking. Ik weet niet hoe Eskimo's dat zien, maar een Caribische macho zet zijn reputatie als dekgenst wel degelijk op het spel als hij een vriend heeft die homo is. Het is interessant om te zien dat hij dus dat in dat werk al inbrengt, omdat een van zijn laatste werken, Fabian y el Caos van 2015, daar gaat hij precies over die relatie, over een relatie met een homovriend die hij had, dus een vriendschapsrelatie die hij had dus in Matanzas, toen hij nog in zijn jeugd daar verbleef, en gaat hij dat op een heel mooie, helemaal niet zo seksueel uitgesproken manier beschrijven. Dus het is iets dat hij dus eigenlijk ook al in dat boek brengt en dat hij later zal uitwerken in zijn latere werken. Waarom is het thema van homoseksualiteit in een Cubaans werk toch wel iets dat in die jaren nog altijd opviel? Omdat, zoals u misschien wel weet, in Cuba homoseksuelen, vooral in de jaren 70, dus werden als slechte revolutionaire gezien en zelfs naar werkkampen werden gestuurd, de Unidades Militares de Ayuda al Pueblo, voor het heropvoeden van die homoseksuelen. En homoseksualiteit is een moeilijk verhaal in Cuba. Misschien heeft u Fresa y Chocolate gezien, waar ook dat thema aan bod komt. Er worden ook nog andere variaties ingebracht in het boek. En daar vind ik dat hij soms wel op een vrij de originele manier mee te werk gaat. Hij zegt op een bepaald moment, schrijft hij dus over exhibitionisme, dat dat eigenlijk een prachtige sociale functie vervult. En de voorbijgangers opwinden, ze een tijdje uit hun routinestress halen en ze eraan herinneren dat we ondanks alles nauwelijks meer zijn dan een stel primaire beestjes. Simpel en breekbaar. Een van de meest geciteerde zinnen van zijn werk is dat volgende over zelfbevrediging. Ik hou ervan te masturberen terwijl ik aan mijn oksels ruik. De geur van zweet wint me op. Geurige safe sex. Goed, en er is ook af en toe voyeurisme in dat werk. Pedro Juan zet zichzelf vaak, soms ook in die rol. En uiteraard is dat ook een beetje een hint naar de lezer. De lezer is ook een voyeur en je weet dat het scopische binnen de seksualiteit heel belangrijk is. En dus gaat hij daar ook mee spelen. Er zijn ook een paar extremere en meer gewelddadige scènes. Zijn er meer dan één trouwens. Ik heb er hier een aantal opgenoemd van sadomasochisme. Eén keer is er ook necrofilie. U weet dat seks en geweld elementen zijn die vaak met elkaar verbonden worden. Er zijn ook heel vrede scènes van mannen die worden gecastreerd door hun vrouwen, in stukken gesneden. Er zijn echt wel heel vreselijke scènes in, ook scènes over zelfmoord. Zelfmoord, dat ook zo'n taboe is in Cuba. Zelfmoord bestaat zogezegd niet zo expliciet, maar eigenlijk is dat wel een acuut probleem en het ligt vrij hoog, het zelfmoordcijfer. In een modelmaatschappij kan geen misdaad of lelijke dingen herbergen, zegt hij op een bepaald moment in zijn boek. We zien dus dat er een groot aantal vormen zijn van seksualiteit die in dat boek voorkomen. Er zijn er heel veel en soms is het wel het ene na het andere. Het is, op het eind wordt het een beetje misschien afgevlakt doordat er zoveel scènes zijn. Als ik zo probeerde om te zien hoe in het boek zelf de termen erotiek en romantiek en zo en tederheid werden gebruikt. Ik heb hier een aantal voorbeeldjes gegeven. Dan zien we eigenlijk, als we dat boek zouden moeten labelen, dan zullen we waarschijnlijk misschien zeggen dat het een handboek van perversiteiten is. Hij heeft een soort misanthropie van zijn eigen werk, als hij een relatie met een zekere Olga beschrijft. En ook het opschrift van een van de deeltjes van dat boek is een opschrift van Graham Greene, die het heeft over Our Man in Havana. En daarin gaat hij eigenlijk een citaat geven van Graham Greene, waarin hij weer dus diezelfde projectie van het gore, het pornografische, dat mogelijk is in Havana, gaat hij dat weer naar voren schuiven. Al van de tweede bladzijde is er eigenlijk geen twijfel meer over hoe we het werk van Gutierrez moeten lezen, want hij heeft zelf een definitie van seks. Eigenlijk al zijn eerste kort verhaaltje, definieert hij het als volgt. Seks is een uitwisseling van vloeistoffen, sappen, speeksel en een sterke adem en heftige geuren, urine, zaad, stront, zweet, microben, bacteriën. Of het is niets. Als het alleen maar tederheid en etherische spiritualiteit is, blijft het in een steriele parodie hangen van wat het had kunnen zijn. Oké, we kunnen daar misschien nog uren over doorgaan. Is het pornografie of is het erotisme? Trouwens, daar is heel veel discussie over. Gide zei bijvoorbeeld, erotisme is pornografie voor anderen en pornografie is erotisme voor anderen. Zoals u ook wel weet, wordt er meestal een gradatie, een verschil gemaakt. In pornografie is het meer expliciete presenteren, het scopische impuls, zeer sterk aanwakkeren. Heel vaak is er geweld bij aanwezig en wordt er nadruk gelegd dus op het gore. Terwijl in erotiek dus meer gesuggereerd zou worden en dus meer het zintuiglijk en zo zou worden gebruikt om dingen te beschrijven. Nu, eigenlijk zou ik liever werken met de term van het gaat over het abjecte, het obscene. Dat wat niet obscene wordt getoond. En het abjecte, en daar heb ik mij een beetje geïnspireerd op een werk van Silvana Mandolesi, die over Van Brovich heeft gewerkt, die trouwens ook een boek heeft geschreven dat pornografie heet. En ik zou eigenlijk drie dimensies willen onderscheiden en vlug commentariëren. Dus hoe die seksualiteit, waarom die expliciete scènes daar aanwezig zijn. Ik denk dat er een persoonlijke dimensie in kan worden gezien voor het hoofdpersonage, dan ook een politieke dimensie en een esthetisch-literaire dimensie. En daar wil ik nog even op ingaan als je mij nog niet beu bent. Goed, en zo niet mag je nu vertrekken. Op persoonlijk vlak in het werk, dus het hoofdpersonage dat toch in heel veel stukjes naar voren komt, is Pedro Juan. En die bevindt zich dus echt aan zijn, ongeveer 40 jaar. Hij heeft echt een soort midlife crisis. En in het werk, dat komt heel veel voor, en dus op verschillende plaatsen, zien we echt dat hij een zoektocht doet naar een soort evenwicht in zijn leven. Hij heeft geen werk meer, hij heeft ook geen vaste vrouw meer. Dat, in het eerste verhaaltje komt dat naar voren. Hij is dus volledig losgeslagen en hij heeft ook niet veel te doen, want we zitten in die speciale periode waar eigenlijk geen werk meer is en waar hij altijd maar dingen moet uitvinden. En dus gaat het over een soort persoon die geen houvast meer heeft, die vlucht uit verveling. Die eigenlijk maar van de ene naar de andere rent. En dus hij heeft eigenlijk geen doel meer in zijn leven. En hij beschrijft dat ook in zeer veel citaten, zoals u er hier een paar ziet. En hij kan dus uiteraard niets meer voelen voor een vrouw. Dat lukt hem niet meer, zegt hij. Behalve dan een erectie. Hij is dus echt in het midden van zijn leven. Dus, in dit citaat zie je dat heel duidelijk naar voren komen. En hij wil eigenlijk veranderen, maar hij weet niet goed hoe hij het moet aanpakken. En dus is zijn oplossing seks, seks, seks. Dus die ongeremde seks die hem hielp aan zichzelf te ontsnappen. En dus de oplossing die hij kiest is die en niet zelfmoord plegen of gek worden. Hij wil afharden. Hij beschrijft dat ook nog in andere beelden, zoals het feit dat hij als een vlieger leeft en meegesleurd door de wind. Maar ja, er is niet altijd veel wind die waait, zegt hij. Niet alleen is het dus een losgeslagen iemand, maar het is ook iemand die zoekt naar om zich niet te binden. En hier heb ik een citaat geplaatst dat hij ook herneemt in vele interviews en in een ander boek van hem, Corazón Mestizo. Hij zegt, de mens is een sociaal wezen, hebben ze me vaak gezegd, dat plus de hitte van de tropen, dus de klimatologische context, zegt hij, is heel belangrijk om het seksuele zo te stimuleren. En dat heeft een beetje Montesquieu, die zegt dat het klimaat invloed heeft op het soort van mensen. Mijn Latijnse bloed, een idiote mix van allerlei rassen, alles spande samen als een net om het onmogelijke te maken alleen te zijn. Dus de seksualiteit die dus gestimuleerd wordt door de omgeving en door die mix van rassen maakt het gewoon heel moeilijk voor hem om onafhankelijk te zijn. En vandaar dat hij altijd maar weer in de val trapt. Maar in bepaalde passages, hij zegt ook niet alles over zijn leven. Soms zijn er zo gaten en dan zegt hij, daarover wil ik het niet hebben. Dus hij vertelt wel veel van zijn exploten, maar af en toe zijn er zo stiltes. En af en toe is er ook een nadenken over aftakeling. En soms gaat het over het niet realiseren van de act. Een van de verhaaltjes dat niet over Pedro Juan gaat, maar wel over Superman, een personage dat ook in Cabrera Infante voorkomt in Drie Trieste Tijgers. Dat is eigenlijk een heel schrijnend verhaal. Dus Pedro Juan gaat erbij en die zegt dan, die Superman die deed dus een act in een pornoshow, waarin dat hij zonder hulp met een kaart kwam. Maar eigenlijk keek hij naar een vrouw in de niet op de scène, dus op de scène is daar precies letterlijk genomen. Die hem dus stimuleerde om dat te doen. En hij vertelt dan zo, Superman, ja, nu heb ik geen benen meer, nu heb ik niks meer, nu ben ik een oude man en door diabetes gaan ze allemaal moeten amputeren. En het is eigenlijk een heel, maar ik laat me niet doen, zegt hij dan zo. Het is eigenlijk een heel schrijnend verhaal waarin die aftakeling naar voren komt. Ook in verschillende andere momenten en ook in zijn latere werken zal hij echt dus nadenken over het falen en het afnemen van de potentie. En dus eigenlijk is hij helemaal niet zo de supermacho. En tenslotte is er uiteraard ook een aftasten van de grenzen tussen het menselijk en het dierlijk als je zo die expliciet seksuele scènes in je werk vermeldt. En waar is het menselijke, waar is het, het dierlijke? En het beeld van de jungle, dat gebruikt hij in verschillende passages. Bijvoorbeeld een man alleen in de jungle moet voortdurend op jacht, dag na dag. Hij heeft niet veel nodig, wat geld, eten, een beetje rum, een paar sigaren en een vrouw. En eigenlijk in, met de tweede citaat maak ik eigenlijk al de overstap naar de politieke context. Hè? Want in dat tweede citaat verwijst hij eigenlijk naar de 35 jaar van de revolutie van Cuba, waar we opgesloten geweest in de kooien van de dierentuin. Men gaf ons wat eten en wat medicijnen en de twee paradepaardjes van de Cubanen, dat iedereen eten heeft en dat iedereen medische verzorging heeft. Maar geen flauw idee hadden we hoe het was, leven was buiten de tralies. En plots moet je dan de jungle in. Hè? Precies dat tweede, die tweede lectuur van het sterk aanwezig zijn van het seksuele op het pornografische af, heeft ook een politieke invulling en een politieke dimensie. Het is namelijk zo dat Pedro Juan Gutierrez eigenlijk zelf niet graag heeft dat ze die lectuur doen, maar ja, als je het, hij geeft wel veel hints in zijn werken, trouwens nogal directe hints. In zijn volgende werken zal hij dat veel subtieler doen en zal hij veel minder naar de concrete situatie van Cuba refereren of kritiek erop uitoefenen en alleszins. Dus de revolutie is vooral gekend geweest en dat men zich moest opofferen voor het goede doel enzovoort. En dat is iets wat Pedro Juan Gutierrez helemaal niet meer wil volgen. Die lijn van gedisciplineerd zijn, van rechtlijnig te zijn, van altijd verantwoordelijk te zijn voor wat men moest doen. Een tweede aspect op politieke vlak is dat eigenlijk door zo die scènes te beschrijven met heel veel seksuele exploten, gaat hij ingaan tegen het ideaal van de nieuwe mens. De nieuwe mens is het concept dat Che Guevara eigenlijk ontwikkeld heeft in de jaren 60 in de Cubaanse revolutie. De nieuwe mens, de nieuwe man was het eigenlijk ook vooral, want er was nog een zeer grote macho-cultuur binnen de Cubaanse revolutie, waar de vrouwen dan tegen beginnen reageren zijn in de jaren 80 ook, vanuit literaire hoek. Maar dus het gaat niet over de nieuwe mens, de nieuwe man, die staat in functie van de idealen van de revolutie, maar het is de nieuwe mens die geen seksualiteit heeft in relatie met de revolutie, maar gewoon uitblinkt in de seksualiteit als ideaal. En dat is de thesis van Reati. En een derde aspect is dus dat hij eigenlijk leeft van de ene vrouw naar de andere, van dag tot dag. En ja, hij moet altijd zien dat hij maar doorslaat. En dat doet hij vaak dus door gewoon ja, vrouwen te versieren. Dat gaat eigenlijk in tegen de teleologische boodschap van de revolutie. En de Cubaanse revolutie had als idee, vroeger was het zelf, we gaan een maatschappij maken waar iedereen gelijk is. En we werken aan de toekomst, we zijn er nog niet helemaal, maar we komen er ooit. Terwijl Pedro Juan Gutierrez gewoon van dag tot dag leeft en dus helemaal niet dat die doelstellingen voor zich uit heeft. Hij heeft geen enkele doelstelling. Dus die esthetiek van het excrement die zo aanwezig is in de tekst, duidt dus het falen van de revolutie aan tot op zekere hoogte. En tenslotte denk ik ook dat er een literaire insteek kan worden gegeven aan die grote aanwezigheid van die seksualiteit en van die expliciete scènes. Ik denk dat hij met zijn dirty realism eigenlijk reageert op twee grote stromingen in de Latijns-Amerikaanse literatuur in zijn geheel. Eigenlijk soms nog tot vandaag de dag wordt Latijns-Amerikaanse literatuur gereduceerd tot het magisch realisme van Gabriel Garcia Marquez en waar vrouwen plots de lucht in gaan en piek niet allemaal en doden weer levend worden. Pedro Juan Gutierrez wil helemaal niet meegaan in die stroom, maar dus wil een andere manier van schrijven aanhouden. En dat is dus een soort dirty realism. Men heeft zijn boek ook een Cuban Psycho genoemd. Dirty realism dat in de jaren 80 in de Verenigde Staten vooral ontstaan is. En hij zegt, ik schrijf om te prikkelen en anderen te dwingen de shit te ruiken. Je moet je snuit tegen de grond houden en de stront ruiken. Zo jag ik de lafaardse stuipen op het lijf en irriteer ik degene die ons willen muilkorven. Dus weer die politieke insteek op het einde daar, maar toch ook een statement van, ik wil gewoon de mensen dwingen om andere dingen te zien. En ik denk ook dat hij eigenlijk reageert tegen een genre dat enorm gepromoot werd vanuit Cuba, vanuit Casa de las Americas, de testimonio, getuigenisliteratuur. Dat waren teksten die meestal geschreven werden door mensen die het waren teksten die dus als centraal personage mensen hadden die meestal analfabeet waren en die subaltern waren. Voor bijvoorbeeld Cimarron, het verhaal van een negerslaaf, dat in Cuba eigenlijk een van de eerste werken is van de getuigenisliteratuur. Dan heb je ook bijvoorbeeld Rigoberta Menchú, die haar hele verhaal als subalterne Indiaanse heeft verteld aan Elisabeth Burgos de Bré, die dat dan uitgeschreven heeft. Maar getuigenisliteratuur, dat was altijd in functie van die ene persoon is de stem van vele onderdrukten. Terwijl Pedro Juan Gutiérrez ook over marginalen schrijft, ook over onderdrukte mensen, maar niet als voorbeeld, als prototype van een hele groep. Het gaat dus over een ander soort focus op marginale mensen. Ik denk dat het niet alleen een reactie is op de Latijns-Amerikaanse literatuur in zijn geheel, maar ook een reactie op de literatuur in Cuba en het literaire gebeuren in Cuba. Vanaf 1961 had Castro een heel beroemde zin gezegd in zijn discours aan de intellectuelen. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Dus binnen de revolutie alles, tegen de revolutie niks. En de meest beangstigende exponent van dat soort van literatuur. In de jaren 60 hadden ze nog een zekere vrijheid, maar in de jaren 70, 80 werd een enorm de politieroman gepromoot, naast het testimonio, naast de getuigenis, waarin dus echt altijd de slechte was, de Verenigde Staten, de goede waren de Cubanen of de Russen eventueel, waar er echt dus literatuur werd geschreven volgens een programma. Hè? Dus volgens, die moest beantwoorden aan de idealen van de revolutie. En Pedro Juan Gutiérrez wil dat helemaal niet volgen, hij gaat daar echt tegen in, trouwens hij was de enige die toen. En hij zegt dus, een moderne maatschappij kan geen misdaad of lelijke dingen herwerken. Hè? Dus hij gaat echt in tegen dat soort van geprogrammeerde literatuur. Hij wil schrijven over de dingen waar eigenlijk niet werd over geschreven. Over zelfmoord, over prostitutie. En daar kwam niets over naar boven. Hij is niet de enige. Er is een hele special period fiction. Dus een hele reeks werken van de speciale periode waarin ook zijn werk dus gesitueerd is. De jaren 90 van de vorige eeuw. Die precies ingaan tegen dat doodzwijgen van al de problemen, het racisme en zo, dat aanwezig is in Cuba. En ik denk dat hij op literair vlak eigenlijk in dialoog gaat met het Cubaanse anti-kanon. De werken die niet door het regime werden verspreid, de werken die werden verbannen uit Cuba, maar grote meesterwerken zijn volgens mij. Dus enerzijds het in het Nederlands vertaalde Tres Tristes Tigres. Dat gaat dus over het pre-revolutionaire Cuba van de jaren 50, over het cabaretleven en zo. Een interessant, intrigerend werk, dat Pedro Juan Gutiérrez eigenlijk ook niet gelezen had toen hij dat schreef, maar ik vind dat hij daar wel meer dialoog heeft, hij wist van waarover het ging en zo. En anderzijds ook een werk van dat niet vertaald is in het Nederlands, maar als je u kan, ga zeker de film misschien bekijken met Javier Bardem in een meesterlijke rol van dus het alter ego van Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas is in 1980 in een andere stoomaflatende move van Castro. Heeft ook een aantal mensen laten buiten gaan via Mariel, een haven in Cuba. En dus Reinaldo Arenas was een homoseksueel, is aan AIDS gestorven. En vertelt dus zijn leven, waarin ook zeer veel heel expliciete scènes naar voren komen. En ergens gaat Pedro Juan Gutiérrez in dialoog met die werken. Dus het is eigenlijk ook een poëtica die hij naar voren brengt in dit werk. Hij wil een professionele stroomtroerder zijn, revolcador de mierda, zegt hij in het Spaans. En zijn poëtiek is een beetje simpel en natuurlijk niet echt te verdedigen, maar goed. Hij zegt, de harde realiteit, je neemt het zoals het zich op straat afspeelt, je grijpt het met beide handen en als je kracht hebt, til je het op en laat je het op het witte papier vallen. Zo simpel is het niet, daar zijn transformaties die zeker gebeuren, maar goed. En het tweede citaat, en gaat meer over zijn stijl. Hij zal zeker geen metafoor willen gebruiken, hè, zoals misschien meer in erotische literatuur zou kunnen worden gebruikt. Het decoratieve interesseert me niet, zegt hij nog, het mooie of het lieve of het smakelijke. Kunst heeft alleen maar zin als het oneerbiedig is, gekweld vol nachtmerries en wanhoop. Alleen kunst die irritant is, onbeschaafd grof, kan het andere zicht van de wereld laten zien. Het gezicht dat we nooit zien of nooit willen zien, om te voorkomen dat we ons geweten overlast bezorgen. Dus hier in dit citaat, en ik kom bijna aan het einde van mijn verhaal, dus er is hoop. Zegt hij dus, ja, zijn stijl is eigenlijk ook heel journalistiek, een beetje Hemingway-achtig. Hè? Maar hij gaat dus eigenlijk wel met die stijl, hè, die vrij simpel lijkt, hè, het is niet zo moeilijk om te lezen, in het Spaans ook niet, maar hij gaat dus echt proberen van daarmee zijn weg te vinden. Hij wil geen elegant proza schrijven, hij wil dus gewoon... zijn zin doen en dus niet geen rekening houden met morele of andere beperkingen. De conclusie is uiteraard wat Ilse Logie al gezegd heeft, zoveel jaren terug in het boek verscheen. Er is dus uiteraard bij Pedro Juan Gutierrez zeker een spelen met het hele pornotropic gegeven, dat was misschien wat kwijt ondertussen, maar dus er zijn zeker projectie-elementen, want hij staat eigenlijk ook een beetje binnen en buiten, hij is blank zoals je ziet. En hij observeert het allemaal, maar en hij speelt ook met al die clichés. En het is inderdaad zo dat het Westen graag die beelden heeft. Want er is niet alleen Gutierrez, je verwijst hier naar Zoe Valdez, die ook Zoe's Valdez wordt genoemd, de gore Valdez. Die ook een beetje in die, een vrouw die ook in die zin een beetje schrijft. Maar uiteraard zijn er veel andere schrijvers ook, maar daar mag ik het dus niet over hebben, want die zijn niet vertaald en die hebben dus niet zoveel seksuele, expliciete elementen in hun teksten, alhoewel. Uiteraard ben ik het eens met jou natuurlijk, maar ik wil daar toch een kanttekening bij maken op basis van het verhaal dat ik nu gedaan heb. Je moet het echt wel zien in de context, dat boek. Ik hoop dat ik dat een beetje heb kunnen uitleggen toch. Het heeft dus meer te bieden dan die overweldigende seksualiteit, het bevestigen van het cliché dat Caribisch pornotropics is, dat is er zeker, hij speelt daar ook mee. Maar het is ook een persoonlijke zoektocht, een politiek statement en eigenlijk een politiek. En hij beschrijft af en toe ook heel mooi de Caribisch. En bijvoorbeeld, het is een prachtige volle maan, het was een heel heldere nacht, de zee bewoog nauwelijks en de Malecón was rustig, bijna zonder mensen. En ook als hij op het platteland is, dicht bij Matanzas, beschrijft hij heel mooi de mist die zo mooi kan opkomen in Cuba. Ja, want nu is het de heuvels. Voilà, dat is het eigenlijk. Dankjewel. Muchas gracias.
Ik was er niet van bewust dat ik zo restrictief geweest was toen ik opdracht. Ik had helemaal niet bedoeld, dat ging niet over andere manifesten dan over. Maar ik wil even vragen of jou een leentartikel die nog een beetje bijgebracht heeft over dit boek en kunnen lezen en hoe het in context kunnen plaatsen, of dat bij het graag heeft opgegeven met een aantekening.
Ja, maar ik vraag mij af dan, het is niet uitgebracht dan in Cuba, maar wel in Spanje. Maar hoe werd dat dan eigenlijk onthaald in Spanje? Want met die expliciete onderwerpen, is dat niet een soort van taboedoorbreking dan? Nee.
Ja, men wist wel dat er in Cuba bepaalde problemen zijn. En in Spanje precies, vanuit Spanje heeft men die dingen willen aankaarten, waar daar heel belangrijke Cubaanse intellectuelen zoals Jesús Díaz en zo, en die dus naar Spanje uitgeweken zijn en precies en wilden dat er die problemen aangekaart werden. Het circuleerde clandestien in Cuba ook, hè, dat was echt een cultboek. Hè, dus ja, Spanjaarden en toeristen brachten dat dan mee en er zijn wel mensen die het gelezen hebben, hè, dus in Cuba. Daar zijn ze ook altijd heel handig in trouwens. Maar dus, dus het is een beetje het doorbreken van de mythe van Cuba, maar ik denk niet dat dat van de jaren 90 is, ook daarvoor. Het zijn al ontluisterende verhalen geweest over Cuba, dan is het zo dat hij binnen Cuba zelf natuurlijk niet circuleerde. Hè. Een van zijn grote voorbeelden is ook een heel interessante auteur, Guillermo Rosales. Die heeft zo'n klein boekje geschreven, die is dus naar Miami uitgeweken ook. En dat is ook zo eigenlijk een aanklagen van situaties. En toch, dus dat, er was zeker al een beweging om dingen aan te kaarten. Mm-hmm. Absoluut. En vanuit Spanje zeker. Maar het is ook, dus door die hele beeldvorming, denk ik toch, van dat tropische en dat sensuele, dat dan ook in zoveel talen vertaald werd. Het zijn andere boeken dan niet meer. Hij heeft trouwens geprobeerd van zijn laatste boek in het Nederlands te laten vertalen, maar ze zeiden, nou, moest er zoveel seks zijn, dan in het andere boek gaat dat niet vertalen. Zo, het heeft dan voor- en nadelen gegeven.
Andere vragen nog op een manier? Ik vroeg mij ook af de titel, verwijst die, want ik zie dat je daar nog een boek bij had van de auteur, waarvan ik dacht dat het ook een soort voetkamer.
Ja, ik vind het nog één niet.
En ik vroeg mij af die titel van de trilogie Asocia de La Habana, of dat een verwijzing was naar buitengewoon. Niet alleen thematisch, maar of hij zich daarmee ook inschrijft.
Ja,
in Amerikaanse stroom.
Hij doet zich daar zeker in schrijven, ja. Dus want hij vertelt daarin dat boek dat blijkbaar Jorge Herralde hem opbelde en zegt van ja, hoe moet ik dat nu noemen, dat boek? En dan heeft hij zo gezegd, ja, waarom niet Trilogie Asocia? Speelde dus inderdaad met die dat realisme insteek, die trouwens ook onderzocht is in artikels. absoluut met Carver en zo, ja.
En ook, zoals je het beschrijft, is het eigenlijk echt ook een ontluistering van de revolutie. In alle opzichten. Het is mij ook in een aantal opzichten, de hoofdpersoon is een loser.
Ja, absoluut.
En het is mij ook wel, denk aan andere genres zoals de schermdroman bijvoorbeeld.
Ja.
En toch weer daar ook.
Het feit dat hij zijn vrouw prostitueert, dat is. Dat heb je ook in de Picarist in de Samen.
Dat is ook een type Spaanse genre.
Ja, hij speelt daar zeker mee. Ja, dus hij gaat zeker, ik heb daar niet op ingegaan, maar hij heeft zeker een relatie met het grote voorbeeld van de schermdroman, dus de grote voorbeeld van Sarinjo, Westman.
En op die manier zou je ook kunnen lezen dat het een omgekeerde Bildungsroman.
Natuurlijk, Bildungs, het is 40 jaar. ik raak niet zo in zijn traject van een ander eentje. Maar ja.
Zijn meer, precies meer.
Inderdaad, precies.
Het is gaande met de schaduwen.
En met de schaduwen, ja. Ja.
En die Amerikaanse dirty realists, leren die dan in groep?
Of
is die onderwijs verscherpt?
Officieus, maar dus Cubanen.
Het onderwijs natuurlijk.
Nee, het onderwijs niet. Nee. Maar wat mij altijd zo verbaast, Cubanen zijn zo handig in dingen dan toch te krijgen en te. Ja, en dan is ook een hele cultuur van boeken doorgeven en zo. En, dus er is daar echt wel een circuit. Dus ook al hebben ze geen toegang tot internet, dat is ook beperkt of het is betaald en heel duur en zo. Of de mensen van het apparaat, die hebben wel meer ruimer toegang tot internet. Maar dat verbaast mij altijd hoe ze toch op de hoogte zijn van zoveel dingen. Ook Antonio Cosseguante, waar ik niet over gehad heb, een schitterend auteur. Maar wat die van belezenheid heeft en zo, dat is ongelooflijk. Dus ik heb daar niet meer bewijzen van dat hij daar toe is, maar hij heeft er wel mee gespeeld, dat zegt hij ook in dat boekje.
En
ja, we
zijn
er
nogal studenten. Misschien kun je tot slot een paar Cubaanse boeken aanbrengen.
Oh nee.
Want hier was je. Ja, je hebt het wel geapprecieerd.
Ja, ik vind dat nu niet best goed.
Maar het was ook wel duidelijk dat je het hoogtepunt uit de Cubaanse
boeken. Ja, tegenwijs de klassiekers. Ja, ik kan moeilijk mijn doctoraat helemaal de grond in boeken. Ik ook Arpentier blijft en heel veel schrijven natuurlijk. Ik vind ook Cabrera Infante een groot schrijver als klassieker. Anderzijds van de huidige generatie. Je hebt ook een hele nieuwe opkomende generatie, de heel laatste. Maar ja, Ina Lucia Portela vind ik zeker heel interessant. Antonio José Ponte, die is zo tussen essay. José Manuel Prieto is ook wel interessant, die schreef tot de relatie naar Rusland. Ja, Ana Lidia Vega Cero, dat zijn er veel.
Maar in vertaling is dat.
Sorry?
In vertaling is dat
niet. In het Frans en zo, in het Engels zijn er wel iets meer vertaald dan in het Frans. Maar ja, dus, ja, ik heb me echt wel gebaseerd op wat in het Nederlands vertaald, dat is bijzonder weinig. Hè. Dus ja, Leonardo Padura is een heel goede detectieve schrijver. Hè. Die is echt wel ook wel iemand die wel op het regime ook kritiek geeft, maar zo meer van binnenuit op de excessen en zo'n beetje, maar hij zal niet het revolutionair project fundamenteel aanvallen. Terwijl Pedro van der Teles en ja, Antonio José Ponte het zeker doen. Ja. Pedro van der Teles heeft een heel comfortabele situatie. Hij komt en gaat zoals hij wil. Het is ook zo, dus door de jaren, door die speciale periode, dus is er eigenlijk een soort ja, minder controleerbaarheid zo komen van die auteurs die ook in het buitenland mochten publiceren, die minder beheersbaar zijn. Ze moeten ook, hij is ook nog altijd lid van de schrijversassociatie van de UNIAC. Die dan trouwens verdedigt hem, want hij werd van de journalistengroep, werd hij dus helemaal verbannen. Maar hij heeft nu zo'n situatie waar hij binnen en buiten kan gaan zonder problemen. Dus een geprivilegeerde situatie natuurlijk, hè. Dat is zeker. Ja. Maar ja, hij heeft gewoon geld en hoofdlijken. Ze kunnen hem eigenlijk niks meer doen. En dus bij mondjesmaat worden zijn boeken wel gepubliceerd in Cuba. Maar dit nog altijd niet, omdat dat zo hard is en zo tegen het regime. Dus, hij heeft een ander boek waarin dat hij dan beschrijft dat hij naar Zweden gaat en dan terugkomt. En dat boek, dat is wel vertaald omdat Cuba er dan goed uitkomt, want hij keert dan terug naar Cuba, naar Gloria. Dus dat boek, wacht, ik zal even, dus, is een van de cyclus hoor. Dus Animal Tropical, ook met zo'n vreselijke titel. En dus daarin beschrijft hij dus, want hier staat hij zelf en hier ook. Het is wel iemand die zich ook wel graag profileert. Ja. Er is ook heel veel rond autofictie gedaan daarover. Dus hoe hij zichzelf projecteert in die boeken, al dan niet. Ja.